zeer interessante geschiedenis. Dus vanaf vers 11. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: kunt ge mij niet meedelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Doch een van zijn dienaren zeide: nee, mijn heer de koning. Maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zeide hij: gaat en ziet waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was: zie, hij is de dood dan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Zij kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten wij nu doen? Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: heren, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de heren opende de ogen van de knecht, en hij zag en zie. De berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de heren: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid naar het woord van Elisa. Nou, tot zover. De koning van Aram wil de koning van Israël aanvallen. En hij doet meerdere pogingen, maar die koning van Israël weet precies wat hij moet doen. En iedere keer leidt Aram de nederlaag. En hij is zo boos en hij snapt het niet. Hij denkt: er moet een verrader zijn. Anders kunnen ze nooit zo goed reageren op mijn plannen. Maar dan wordt hem verteld dat er een dienaar van God is, Elisa, die alles aan de koning van Israël doorgeeft wat de koning van Aram bedenkt. En daarop besluit de koning van Aram om Elisa te gaan oppakken. En we zien dat de stad waar Elisa en zijn knecht zijn, is omsingeld door de legermacht van de vijand. Er is sprake van een fysieke dreiging in de vorm van de koning van Aram, die met zijn troepen de stad belegert. Echter, tegelijkertijd is er nog een andere strijd gaande, waarvan bijna niemand zich bewust is. De meeste mensen zijn er niet van op de hoogte, omdat het een geestelijke en dus onzichtbare strijd is. Maar hoewel je die strijd niet met je normale zintuigen kunt waarnemen, wil nog niet zeggen dat die strijd niet reëel is. Sterker nog, de geestelijke strijd is belangrijker, omdat die ook van invloed is in wat er in de zichtbare wereld en strijd gebeurt. En Elisa was wel op de hoogte van die geestelijke strijd. Luister nog eens goed naar wat hij zegt in vers 16. Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Elisa ontving letterlijk inzicht van God in de geestelijke strijd. En dankzij Elisa wij ook. Hij is niet zozeer gefocust op de troepen van de vijand, maar op degene die bij de troepen van de vijand aanwezig zijn. Dus niet de soldaten zelf, maar andere wezens. En hij ziet ook degenen die bij hun zijn, bij de stad. Als je kijkt naar de fysieke situatie, zag het er zeer slecht uit. Maar Elisa maakte zich niet druk, omdat hij wist waar de doorslag werd gegeven. En dat hij zich in het winnende kamp bevond. Want in de fysieke strijd was de stad in de minderheid, was de vijand talrijker. Maar in de geestelijke strijd waren de rollen omgedraaid. En uiteindelijk zien we ook, als je zou verder lezen, dat de troepen het niet winnen. Elisa ontkomt. En deze geschiedenis leert ons twee belangrijke dingen. In de eerste plaats dat wij op de juiste plaats moeten strijden om de overwinning te behalen. Om de meest zinvolle overwinning te behalen. En het tweede principe is dat onze voornaamste tegenstander niet fysiek is, maar geestelijk. En dat doet ons, als het goed is, aan een andere tekst denken, omdat die hier al heel vaak is behandeld. Namelijk Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten die in de hemelse gewesten zijn. En dit principe, daar gaat het om. We hebben niet te strijden tegen bloed en vlees. We vechten dus niet tegen mensen. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Maar wel tegen de boze geesten die op de achtergrond invloed uitoefenen. Nou, ondanks dat we deze tekst al zo vaak hebben gehoord en behandeld, lijken we dit toch steeds weer te vergeten als we kijken naar de wereld waarin wij leven. We zien het nieuws, we krijgen allerlei berichten op onze social media binnen, je hebt allerlei gesprekken met mensen. En je krijgt allemaal input over mensen, over situaties, over organisaties, over landen. En je wordt erdoor beïnvloed. En we zijn weer gericht en gefocust op wat wij met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. De zichtbare wereld. En we kunnen worden geprikkeld. We kunnen verdrietig worden of boos. En we vergeten weer dat we verder moeten kijken dan het fysieke. Want deze mensen of groepen of organisaties, zij, maar vaak ook wij zelf, worden beïnvloed door de vijand. Dat is wat Efeziërs 6 ons meegeeft. Dat we niet alleen op het fysieke, maar juist ook op het geestelijke gefocust moeten blijven. En zowel Elisa als wij hebben dan ook dezelfde vijand. En het is dus niet de koning van Aram, maar de geestelijke macht die achter de koning van Aram zat. De machten die bij het leger van de koning van Aram aanwezig waren. Onze vijand, dat is Satan en zijn volgelingen. En als wij onze vijand willen verslaan, moeten wij weten wie hij is, wat hij wil en hoe hij werkt. En Paulus maakt daarover een interessante opmerking in 2 Korintiërs 2, vers 10b en 11, waar hij zegt: opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Satan is onze tegenstander. Hij wil dat wij eraan onderdoor gaan. Hij is tegen ons gericht. En wij moeten proberen te voorkomen dat hij succesvol is. En het tweede wat Paulus zegt, heeft daarmee te maken. Namelijk dat hij zegt dat de gedachten van de vijand ons niet onbekend zijn. Als wij weten hoe de vijand denkt, wat hij wil, wat zijn tactiek is, dan kunnen wij ons daartegen wapenen om te voorkomen dat hij voordeel kan behalen. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar wat is dan tactiek? Een interessant woord, maar wat betekent het? Ik heb het opgezocht in de Dikke Van Dalen. En daar kwamen twee uitleggen uit naar voren. Vandaar dat die waarschijnlijk ook zo dik is. De eerste verklaring is: leer van het opstellen en gebruik maken van troepen in het gevecht. Ik wil hier nu niet al te veel over zeggen, we komen er ook nog even kort op terug. Maar Satan is niet de enige tegenstander. Hij heeft ook allerlei volgelingen, boze en onreine geesten die onder hem staan en die hij inzet als troepen in de geestelijke strijd. Maar ik wil nu vooral wat inzoomen op de tweede betekenis, of de tweede definitie liever gezegd, van tactiek. En dat is de manier of de manieren waarop je te werk gaat om te slagen. Dus hoe je je doel probeert te bereiken. Nou, wij kunnen veel leren over onze vijand van Jezus. Zo zegt hij over onze vijand in Johannes 10, vers 10a, dat hij erop uit is om mensen te vernietigen. En in Johannes 8, vers 44 zegt hij, en ik lees dit even voor, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Nou, duidelijke woorden. En ook in Lucas 22 zegt Jezus iets tegen Petrus waar wij van kunnen leren in vers 31 en 32. Hij zegt daar, Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd ulieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, wanneer gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Allemaal belangrijke openbaringen die de Heer ons geeft. Hij ontmaskert hiermee zowel het doel als de tactiek van onze vijand. En wij kunnen die informatie gebruiken om daar ons voordeel mee te doen. Om ons te weren tegen de aanvallen van de vijand. En zelfs de namen die Jezus gebruikt voor de vijand, kunnen wij van leren. Want zo betekent Satan tegenstander. En wel tegenstander in woord en in daad. Dus een actieve tegenstander. En in dit geval een zeer actieve tegenstander. En het woord duivel, in het Grieks diabolos, dat betekent lasterlijk en vals beschuldigend. En dat is precies de tactiek die de vijand gebruikt. Namelijk om mensen tegen elkaar op te zetten. En hiermee, ja, we zien dat dus in die geschiedenis uit Lucas, wat Jezus tegen Petrus zegt. De duivel probeerde de discipelen tegen elkaar op te zetten. Maar dat probeert hij trouwens met alle mensen. Want de vijand haat mensen. Hij houdt niet van mensen. Hij houdt van niemand. Maar hij wil wel mensen gebruiken, of liever gezegd misbruiken. En daarmee komen we nog even op die eerste definitie. Want de Satan en zijn volgelingen kunnen niet zomaar hun verderfelijke plannen uitvoeren. Ze kunnen niet zomaar hun gang gaan op aarde. Dus wat ze moeten doen, is mensen zien te beïnvloeden om hun zover te krijgen dat ze doen wat zij willen. En als ze dat lukt, dan worden mensen troepen van de vijand. Die hij gebruikt om andere mensen aan te vallen of stuk te maken. En dat kan op kleine schaal en dat kan op grote schaal. En de werktuigen die hij daarbij gebruikt, dat zijn laster. Dus negatieve uitlatingen over mensen of over situaties of over landen of over groepen. Maar dat zijn ook leugens en beschuldigingen, waaronder dus ook vele valse beschuldigingen, aanklachten in je denken. En dat maakt de vijand niet uit wat hij daarvoor moet gebruiken en wie hij tegen wie kan opzetten, zolang er maar verdeeldheid is. En een roddel, een idee of een suggestie kan al voldoende zijn om ons tegen elkaar uit te spelen. Man tegen vrouw. Jong tegen oud, zwart tegen wit, rijk tegen arm, land A tegen land B, volk C tegen volk D, moslims tegen christenen, katholieken tegen protestanten, Soenieten tegen Sjiieten. Club X tegen Club Z. Het maakt de vijand niet uit. Zolang we maar tegen elkaar strijden. Zolang we maar niet goed met elkaar omgaan. En deze tactiek van de vijand heeft al talloze menselijke tragedies veroorzaakt. Omdat het hem lukt dat wij wel ons met elkaar de strijd aangaan. Figuurlijk, maar soms ook letterlijk. Maar niet afrekenen met de geestelijke vijand die op de achtergrond de touwtjes in handen heeft. En ik wil graag nog een stuk met u lezen. En dat vinden we in 1 Korintiërs, hoofdstuk 3. En Paulus, die komt daar met een waarschuwing die eigenlijk aansluit op wat Jezus eerder al zei in Lucas 22. Dus 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vanaf vers 1. En Paulus schrijft: En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? En leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos, of wat is Paulus, dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt? En wel, zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Ik zei het al eigenlijk, Paulus waarschuwt de gelovigen dat ze moeten oppassen voor tweedracht en voor partijschappen. En eerder zei hij al in 1 Korintiërs 1 vers 10, doch ik vermaan u broeders, dus opnieuw een waarschuwing, wees allen eenstemmig, laten er onder u geen scheuringen zijn, wees vast aaneengesloten. Eén van zin en één van gevoelen. De vijand probeert zeker ook gelovigen uit te spelen tegen elkaar. Verdeeldheid te zaaien, partijschappen. Want als wij onderling verdeeld zijn en elkaar bestrijden of gefocust op onze meningsverschillen, gaat onze aandacht niet uit naar hem. In plaats van dat we onze krachten bundelen en onze geestelijke vijand bestrijden, zijn we bezig om onze energie en tijd te verspillen om elkaar het moeilijk te maken. Maar het hoeft dus niet zo te zijn. Satan, die heeft een hekel aan alle mensen. Maar het Joodse volk, Israël en de volgelingen van Jezus zijn zijn belangrijkste doelwitten. Omdat wij ook het grootste gevaar voor hem zijn. Tenminste, in potentie kunnen wij heel gevaarlijk voor hem zijn. Als wij de informatie uit het woord van God op waarde schatten en gebruiken. Want de meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust dat er een geestelijke strijd is. Dat er boze en onreine geesten zijn die ontzettend veel invloed uitoefenen op hunzelf, maar ook op de mensen om hun heen. En als jij niet weet dat je een vijand hebt, kun je daar ook niet tegen verdedigen. Maar de Bijbel, zoals we net hebben gezien, laat ons zien dat die geestelijke strijd reëel is. Laat ons zien wie de vijand is en waar hij op uit is, maar ook hoe hij werkt. Door tweedracht, door partijschappen, door ons tegen elkaar op te zetten en ons te laten focussen op het fysieke en niet op het geestelijke. Maar wij mogen Gods woord ter harte nemen en vanuit wat hij ons meegeeft, krachtig weerstand bieden aan de vijand en actief deelnemen aan deze geestelijke strijd. Want neutraal zijn is geen optie. Je kunt misschien wel zeggen van, ja, ik hou niet zo van vechten. Ik hou niet van geweld, dus ik doe maar liever niet mee aan deze strijd. Ja, je kan ervoor kiezen om niet actief deel te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet in die strijd verwikkeld bent. Want de strijd van de vijand, die geestelijke strijd, is tegen ons mensen gericht. En als wij ons niet verzetten, zijn we alleen maar een makkelijke prooi voor hem. We zijn dan zeer kwetsbaar. En we stoppen de vijand niet af, terwijl dat wel zou kunnen. Uiteraard, niet in eigen kracht, maar door de macht en de autoriteit die we van Jezus hebben ontvangen. Want in Lucas 10, vers 18 tot 20 staat het volgende. En de 72 discipelen zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden, Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw naam staan opgetekend in de hemelen. Lucas 10, vers 18 tot en met 20. Jezus gaf aan zijn discipelen opdracht om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En bij die opdracht gaf hij ze ook de autoriteit om boze geesten het zwijgen op te leggen en te kunnen uitdrijven. Hij gaf ze macht over de gehele legermacht van de vijand. En niets zou ze enig kwaad kunnen doen. En ze komen enthousiast terug. Ze hebben ervaren dat zelfs de boze geesten moesten luisteren naar hen in de naam van Jezus. Maar hoe komt het dat dit werkte? En geldt dit ook voor ons? Nou, dat komt omdat er ook principes aan verbonden zijn. En die principes worden iets duidelijker met de tekst die ik nu ga noemen uit Jacobus 4, vers 7 en 8. Want daar wordt ons geleerd, onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. We kunnen niet alleen onderling verdeeld zijn, we kunnen zelfs innerlijk verdeeld zijn. En dat is als we tweestrijd hebben om de wil van God te doen. Als we soms moeite hebben om gehoorzaam te zijn aan hem, om toegewijd te blijven. Maar dat is wel de sleutel om de overwinning te behalen. Als wij ons gaan onderwerpen aan God. En wat betekent onderwerpen aan God? Dat betekent dat wij de juiste houding aannemen ten opzichte van hem. Dat we hem vertrouwen. Dat we hem geloven. Dat we hem gehoorzamen. Dat we doen wat hij zegt. Dat is je onderwerpen aan God. En de discipelen die Jezus die opdracht had gegeven, deden wat de Heer had gezegd. Namelijk het evangelie van het koninkrijk verkondigen. En zodra wij de principes van Jezus toepassen, we doen wat hij zegt, dan rust ook daar zijn zegen op en gaan zijn beloften ook in vervulling. Als wij gehoorzaam zijn aan God, dan naderen wij tot hem. En dat brengt ons niet alleen dicht bij God, wat al geweldig is, maar dat brengt ons ook onder zijn bescherming. Als wij nederig en gehoorzaam zijn aan God, heeft de vijand geen enkele grip op ons. Kan hij ons niks maken. En vanuit die positie kunnen wij ook krachtig weerstand bieden. Actief deelnemen aan deze strijd. Om tegen zijn plannen in te gaan. En niet alleen wat hij tegen ons wil doen, maar ook voor andere mensen op de bres staan. En Het belangrijkste is niet eens dat wij die macht hebben over de machten van de vijand. Maar het allermooiste is dat wij bij Jezus mogen horen. Wat hij ook zegt, dat onze naam in het boek van het leven in de hemel staat ingeschreven. Want door hem zijn we niet alleen maar overwinnaar, maar we zijn meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Nou, ik kan me voorstellen dat het best een pittige preek is, ook met veel informatie. En daarom wil ik u aanmoedigen om thuis deze preek nog eens een keertje terug te luisteren, zodat u het nog wat beter kunt verwerken, want de eerste keer krijg je echt niet alles mee wat ik hier heb gezegd. Maar als je hem nog een keer terugluistert, kan het en beter tot je doordringen. En als je dat hebt gedaan, lees dan zelf eens Matteüs 5, vers 38 tot en met 48. En kijk dan eens wat dat voor u te betekenen heeft met deze preek in het achterhoofd. Amen.